Goed. De eerste en tweede tabernakel. Ik ben er overigens bij gaan zitten, omdat ik... Ja, dat zie je, ja. Nee, ik heb wat last van mijn rug. En dan... Ja, dan is staan niet de beste optie, heb ik deze week gemerkt. Want ik had een... Ik had een sessie, dat is wat vroeger een training heette. En toen, ja, dat wordt dan wat afgewisseld met wat interactieve gedeeltes. En toen op een gegeven moment gingen we ergens omheen staan en ergens over nadenken en input leveren. Zoals dat zo mooi heet. En toen stond ik dus een uur op dezelfde plek ongeveer. Met pijn in je rug. Dat is geen goed idee, merkte ik. Dus ik denk, nou, ik ga er gewoon bij zitten. Dat hou je langer vol dan stilstaan. Dus vandaar, maar ik zit eigenlijk wel best, dus...
En nou ben je ook een beetje op gelijk niveau.
Ja, inderdaad. Het zal me niet verbazen als ik hier volgende keer ook gewoon zit. Ja. Chronische rugproblemen worden het. Nee. De vorige keer hebben we het gehad over de tabernakel. Met name over Hebreeën 8... De hoge priester die daar, ja, voornamelijk de dienst van de hoge priester in de tabernakel. Deze keer wil ik het gaan hebben over zoals je op de dia kunt zien, de eerste en de tweede tabernakel. Die titel zou al voor wat verwarring kunnen zorgen, hè, want welke tabernakel is dan die eerste en welke is de tweede? En... we kennen toch alleen maar een eerste, hè? En dat werd toch opgevolgd juist door een tempel en niet door een andere tabernakel. En, ja, dat is soms wel wat lastig, omdat wij hebben hele afgekaderde begrippen voor de zaken uit de tabernakel. We noemen als we het over de tabernakel hebben, dan hebben we het over dit ding, hè? Het hele ding. Dat noemen wij de tabernakel. Terwijl de schrift die termen toch wel enigszins door elkaar gebruikt. Met name wordt de eerste en de tweede tabernakel, die termen, die worden gebruikt respectievelijk voor de eerste tabernakel, het heilige. Hè, wij noemen dat dan standaard het heilige, terwijl de... Schrift, dat zullen we straks wel zien hier in Hebreeën 9, want daar ga ik straks naartoe. Terwijl de schrift het dan heeft over de eerste tabernakel. En de tweede tabernakel, zo wordt in Hebreeën 9 het heilige der heiligen genoemd. En wij hebben het dan standaard over het heilige der heiligen. Nou ja, met dat soort dingen in het achterhoofd... moeten zomaar eens dat gedeelte eens lezen. Wij hebben dus die afgekaderde begrippen. De schrift heeft het niet. Ik ben zelfs wel eens een tekst tegengekomen waar de doeken die over de tabernakel gelegd zijn. Die zitten hier op het plaatje. Waar alleen dat gedeelte tabernakel wordt genoemd. En tabernakel is gewoon een ander woord voor tent. Dus op zich is het ook wel weer logisch als je naar die doeken kijkt. Ja, die zijn uitgespannen als een tent. Hè, over de eerste en tweede tabernakel, wat wij weer het heilige en het heilige der heiligen noemen. Dus ja, we moeten een beetje bij de les blijven. Maar dat heb ik vorige keer ook wel aangegeven. Dat zei de schrijver van de Hebreeënbrief zelf ook wel. Hè, dat we hebben het over vaste spijs, we hebben het over typologie. Over beeldspraak. Dus dat... ja, het zijn geestelijke zaken die in materie of in stoffelijke zaken zijn vastgelegd. Ja, daar moet je wel een beetje bij nadenken. Nou, laten we eerst dat gedeelte uit Hebreeën 9, want daar wil ik naartoe eens lezen. Ik lees niet het hele hoofdstuk, wel een groot deel van het hoofdstuk. Maar ik weet nog niet hoe ver we gaan komen. Maar dat zien we vanzelf. Hebreeën 9 vanaf vers 1. Zo had dan ook wel het eerste verbond, rechten van de godsdienst en het wereldlijk heiligdom. Want de tabernakel was toebereid, namelijk de eerste, In welke was de kandelaar en de tafel en de toonbroden? Welke genaamd wordt het heilige? Maar achter het tweede voorhangsel was de tabernakel, genaamd het heilige der heiligen. Hebbende een gouden wierookvat en de ark des verbonds, alom met goud overdekt, in welke was de gouden kruik daar het manna in was, en de staf van Aaron die gebloeid had, en de tafelen des verbonds. En boven over deze ark waren de cherubijnen der heerlijkheid die het verzoendeksel beschaduwden, van welke dingen wij nu van stuk tot stuk niet zullen zeggen. Deze dingen nu, al dus toebereid zijnde, zo gingen wel de priesters in de eerste tabernakel te allen tijden om de godsdiensten te volbrengen, maar in de tweede tabernakel gingen alleen de hoge priester. Eenmaal des jaars niet zonder bloed, hetwelk hij offerde voor zichzelf en voor des volks misdaden. Waarmede de Heilige Geest dit beduidde, dat de weg des heiligdoms nog niet openbaar gemaakt was, zolang de eerste tabernakel nog stand had. Welke was een afbeelding voor die tegenwoordige tijd, in welke gaven en slachtofferen geofferd werden, die degene die de dienst pleegde niet konden heiligen naar het geweten. Bestaande alleen in spijzen en dranken en verscheidene wassingen en rechtvaardigmakingen des vleesers, tot op de tijd der verbetering opgelegd. Maar Christus, de hoge priester der toekomende goederen, gekomen zijnde, is door de meerdere en volmaakte tabernakel, niet met handen gemaakt, dat is niet van dit maaksel, nog door het bloed der bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed, eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. Want in het bloed der stieren en bokken, en de as der jonge koe besprengende de onreine, hen heilig tot reinigheid des vleesers, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. En daarom is hij middelaar des Nieuwe Testaments, opdat de dood daartussen gekomen zijnde, tot verzoening der overtredingen die onder het Eerste Testament waren, degene die geroepen zijn de beloftenis der eeuwige erven ontvangen zouden. Nou, dat is een hele mond vol. En je zou dit kunnen noemen een lesje in typologie van de schrijver van de Hebreeënbrief. Ik houd er maar op dat het Paulus was. Dat is het makkelijkste, dan hoef ik niet elke keer te zeggen de schrijver van de Hebreeënbrief. Maar als u daar anders over denkt, even goede vrienden. Maar typologie is een van de belangrijkste wijzen, een van de belangrijkste manieren waarop het woord van God tot ons komt. Ik weet niet of u daar wel eens over nagedacht hebt, maar als wij onze Bijbel dicht doen, dan is, dan is de verdeling Oude Testament, Nieuwe Testament, hè, die is al, dan is het Nieuwe Testament al vrij klein vergeleken bij het Oude Testament. En een groot gedeelte van die schrift, in ieder geval van het Oude Testament, maar ook zelfs het Nieuwe Testament, bestaat uit verhalen en uit inzettingen. En dat zijn allemaal beelden en dus typologie waarin het woord van God tot ons komt. Dus het is een van de belangrijkste wijzen waarop het woord van God tot ons komt. En eigenlijk is typologie het zichtbaar maken van dingen die niet zichtbaar zijn. He, geestelijke dingen die worden vormgegeven in materie, in stoffelijke zaken, of in plaatjes, in verhalen. Want al die verhalen in de schrift wijzen vooruit naar geestelijke zaken. Ik noem al de koning David en zijn koningshuis, de dynastie van David, wijst allemaal vooruit op die rechthebber op die troon die later zou komen, de zoon van David, de Heer Jezus Christus. Dus alles in het leven van David heeft een typologische geestelijke betekenis. Natuurlijk is dat ook onomstreden wat ik zeg. Ik ken zelf gelovigen die zeggen, ja, ik geloof wel in typologie, maar alleen daar waar de schrift zelf spreekt, dat het er zelf van spreekt dat het typologie is. Noem maar wat, bijvoorbeeld Hagar en Sara in Galaten 4. Daar wordt de geschiedenis van Hagar en Sara toegelicht. En natuurlijk dus ook van de geboorte van Isaac en Ismaël. En er wordt daar door Paulus een betekenis aangegeven. En Paulus zegt van, nou, die dingen die zijn gebeurd, omdat ze vooruitwijzen op deze zaken. En hij legt uit wat dan die zaken zijn. En dan zijn er gelovigen die zeggen van, ja, dus ik geloof dat dat typologie is. Maar niet dat in al die geschiedenissen typologie is terug te vinden. Nou, ik geloof dus zelf dat, dat de schrift ons wat voorbeelden geeft en ons volgaat daarin, juist zodat we ook al die andere zaken zouden onderzoeken op hun geestelijke betekenis. Overigens vinden we dat in dit hoofdstuk in Hebreeën 9, vinden we dat ook terug. Want daar wordt gesproken over de dienst van de hoge priester, hè? Daar gaat eigenlijk de hele brief over. En dan noemt de schrijver een aantal zaken die uit die tabernakel, hè, we hebben ze juist gelezen, komen er straks nog wel op natuurlijk. Die tafel der toonbroden, de ark des verbonds. En hij zegt, ja, we gaan nu van stuk tot stuk niet van die dingen spreken. Daarmee geeft hij natuurlijk aan dat er wel van stuk tot stuk over te spreken valt. En ze dus een typologische betekenis hebben. Alleen hier in zijn betoog, in de dingen die hij hier uiteenzet, heeft hij het niet nodig om het van stuk tot stuk te bespreken. Waarmee hij overigens volgens mij ook wel zegt dat als wij die zaken wel gaan bestuderen, dan moeten we ongeveer tot dezelfde conclusies komen als hij hier zelf trekt. Uit de dingen die hij wel naar voren brengt. Nou ja, we hadden het de vorige keer natuurlijk al over het oude en nieuwe verbond. Daar spreken die dingen ook van. Het heilige spreekt van het oude verbond. Het heilige der heiligen van het nieuwe verbond. Daar komen we straks ook nog wel op. Maar we zijn daar vorige keer in Hebreeën 8 vers 13 zo ongeveer mee geëindigd. Daar staat dat als hij zegt, en daar wordt de Heer zelf geciteerd uit Jeremia 31, uit het voorgaande. Als hij zegt een nieuw verbond, zo heeft hij het eerste oud gemaakt, dat nu oud gemaakt is en verouderd, is nabij de verdwijning. Dus dat oude verbond, dat was er nog. Toen werd er al een nieuw aangekondigd. En ja, we hebben ook gezien dat het oude verbond, dat het eigenlijk de belofte is van het nieuwe. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat het enige nut van het oude verbond de aankondiging is van het oude. De belofte is van het oude. Dat het onderwijs is aangaande nieuwe dingen. He, want dat zodra iets, dat zegt de Hebreeën schrijver hier ook, zodra er al gesproken wordt over een oud, dan weet je dat er een nieuw komt. En dat het oude dus eigenlijk gaat verdwijnen. En een hoofdstuk eerder zei de schrijver al dat het oude verbond zwak en onprofijtelijk was. Dus zwak en onnuttig. Dus dat het niet zo heel veel nut had. Maar er is natuurlijk wel een nut. En dat is onder andere, veel meer nut is er niet moet ik zeggen, maar dat is het onderwijs over nieuwe dingen. En dat gaan we natuurlijk ook zien in die tabernakel. Want de tabernakel was een bouwwerk onder het oude verbond. Met meteen ongeveer na het geven van de wet op de Sinai is men de tabernakel gaan bouwen. Maar de tabernakel geeft dus onderwijs over nieuwe dingen. En dat is dus ongeveer zo'n beetje het enige nut van het oude verbond. We lezen ook nog in de schrift van een ander nut. Alleen ik weet niet of je dat een nut kunt noemen. Maar dat is dat de wet, het oude verbond, dat het zonde doet toenemen. En zonde doet kennen. Nou, de meeste mensen die zonde leren kennen en waarbij zonde toeneemt, die ervaren dat niet echt als een nut, eerder als een last. Dus vandaar dat ik zeg van ja, ik weet niet of dat wel een nut is. Maar de schrift noemt het wel als een gevolg van. De wet doet zonde kennen, de wet doet zonde toenemen. Romeinen 5 vers 20 en Galaten 3 vers 19 lees je dat onder andere. En verder had die wet met zijn instellingen, dus ook de tabernakel met al die attributen en instellingen zoals die priesterdienst, had een onderwijzend nut, een lerend of een onderwijzend karakter. En daarom ja, gaan we ook eens naar die dingen kijken. En vanaf de volgende keer en de volgende keren wil ik echt specifiek in gaan zoomen per studie op die attributen. En ik denk dat is mijn bedoeling om de volgende keer te beginnen bij het brandofferaltaar. Wat overigens niet eens in het hoofdstuk voorkomt, wat we zojuist gelezen hebben in Hebreeën 9. Omdat het in dit hoofdstuk, Hebreeën 9, gaat over de hoge priester en zijn dienst in het heilige en heilige der heiligen met name. En dat is dus alleen slechts dit bouwwerk binnen de tabernakel. En we hebben in die tabernakel ook nog een voorhof, omheind door dit hek. En dit is dan de voorhof. Naam zegt het al een beetje natuurlijk. Het was de hof voor het werkelijke, voor het heilige en het heilige der heiligen. Voor de plek waar het eigenlijk werkelijk om ging. Maar het is wel een weg die men moest gaan om daar te komen. Dat is natuurlijk ook veelzeggend. Maar daar ga ik nu niets of niet te veel over zeggen. Maar in ieder geval stond hier dat brandofferaltaar. Dus als men door de deur, want dit is een deur. Als men door die deur naar binnen kwam, dan kwam men hier in de voorhof. En dan was daar het brandofferaltaar. Daar werden dus brandoffers gebracht. De naam zegt het al. En hier had je nog een attribuut, dat was het koperen wasvat. Ook belangrijk in de bediening van de priesters, omdat men zich daar moest wassen. Allerlei wassingen ondergaan. Ook dat hebben we gelezen in Hebreeën 9 vers 10, verscheidene wassingen. Voordat men die werkelijke tabernakel, die eerste en tweede tabernakel, zoals dat in dit hoofdstuk wordt genoemd, inging, moest men zich eerst wassen. Nou, ik weet ook nog niet hoe uitgebreid we het gaan doen. Ik moet zeggen dat ik telkens als ik die dingen bestudeer, dan kom je toch in zaken tegen waarvan je denkt van, oh, dat is nieuw voor me, of je gaat er steeds meer in ontdekken. Dat is natuurlijk ook, gaan we gewoon deze keer eens door die tabernakel heen lopen, hè, figuurlijk gesproken dan. Brandofferaltaar, koperen wasvat, zullen we daarna naar binnen gaan en stuk voor stuk bijvoorbeeld de kandelaar bespreken, de tafel, de toonbroden en het reukofferaltaar die zich daar bevonden. En dan daarna in het heilige der heiligen. Maar er valt ook nog van in het heilige der heiligen de ark van het verbond en nog wat attributen die daarbij horen. Maar je zou het ook nog over die omheining kunnen hebben, over die deur, over de tentkleden. Maar dat weet ik niet. Misschien moeten we dat ook nog eens bewaren voor een later tijdstip. Over een aantal jaren of weet ik veel wel meer dan ontdek je daar toch weer meer in en heb je daar weer meer in ontdekt. Maar voor nu, deze ochtend wil ik het houden bij Hebreeën 9. En daar hebben we volgens mij genoeg aan. We hebben gezien de vorige keer dat de hoge priester, die dus een beeld is van Christus. Die hoge priester kennen wij inmiddels als zittende aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Citeer ik vrijwel letterlijk Hebreeën 8 vers 1. En de schrijver had daar aangegeven dat de hoofdsom is van de dingen waarvan hij sprak. Oftewel, dat is het belangrijkste waarover hij het wilde hebben. Waarover hij het dus vanaf hier en net daarvoor ook ging hebben. Maar die hoge priester is een beeld van Christus. En alle attributen in die tabernakel staan dus in dienst van die hoge priester. Toen. In het ding, zeg maar, in de tabernakel. Letterlijk. Maar als ik zoek naar de geestelijke betekenis van de zaken, en we zoeken naar de geestelijke betekenis van de hoge priester, waar we het vorige keer ook over hebben gehad, dan zijn al die attributen in de dienst van die hoge priester. Dus de geestelijke betekenis van alle attributen in de tabernakel heeft altijd met Christus te maken. Dat is makkelijk. Als het daar niet op uitkomt, dan deugt het niet. En als het wijst op Christus, weet je dat je goed zit. Ja, dat is eigenlijk het verhaal. Dus kunnen we nu stoppen. Maar dat doen we niet. We gaan toch even... We gaan toch diverse doornemen. Oké, in Hebreeën 9 vers... Nou, laat ik eerst dit nog zeggen. Want ik heb geen flauw idee hoe jullie thuis zijn in de materie van de tabernakel. Ik zei al, dit is de hoge priester. Nou, op dit plaatje kun je goed zien wat dan de verdeling is van het heilige en het heilige der heiligen. Dit is natuurlijk een dwarsdoorsnede. Vaak wordt er gesproken over het voorhangsel. Dat is gewoon een ander woord voor gordijn. Maar de schrift spreekt ook in Hebreeën 9 over een tweede voorhangsel. Dan is er dus ook een eerste. En dit was zeg maar het eerste voorhangsel dat hing tussen, ja, terug naar dit plaatje, achter die pilaren tussen de voorhof en het heilige. En liep je dan door het heilige, daar mochten overigens alleen de priesters komen, die deden daar dagelijks dienst, ook dat staat in dit hoofdstuk. Liep je dan door dat heilige, nou ja, daar stonden die attributen dan. Dit is het heilige der heiligen, zeg maar die achterste tent, die achterste tabernakel. Daar stond de ark van het verbond, met nog een aantal dingen, dat zullen we straks lezen. Maar dat bevindt zich dus achter dit gordijn, achter dit voorhangsel. En dat wordt dus genoemd het tweede voorhangsel. Hier mocht overigens, kijk, die priesters deden hier elke dag dienst. Maar hier mocht niemand komen, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Hier mocht absoluut niemand komen op straffe des doods. Slechts eenmaal per jaar mocht daar de hoge priester komen onder strikte voorwaarden. En ook als hij niet aan die voorwaarden voldeed, op straffen des doods. Dus dat heeft natuurlijk allemaal betekenis. Maar daar gaan we het ongetwijfeld nog over hebben. Nou, Jens, je bent precies op tijd. We gaan naar Hebreeën 9 vers 1. Daar staat zo hop dan ook wel het eerste verbond. Daar gaat het inderdaad over, hè, want daar ging het in Hebreeën 8 over. Zo had dan ook al het eerste verbond de rechten van de godsdienst en het wereldlijk heiligdom. En dat eerste verbond, dat oude verbond, dat had, volgens mij heeft de NBG zoiets als verordeningen of bepalingen van de godsdienst. Dat woord, in de interlineair zie je dat het vertaald is met rechtvaardigheidsdaden. We komen dat woord nog een keer tegen in Hebreeën 9 vers 10. Daar wordt gesproken over rechtvaardigmakingen in de Statenvertaling. En rechtvaardigmakingen des vleesjes. Het zijn eigenlijk waar hiervan wordt gesproken zijn de... ik denk dat verordeningen of bepalingen, dat woord het wel goed aangeeft. De verordeningen en bepalingen die onder het oude verbond nu eenmaal waren gegeven. En die hadden veel te maken dus met het rechtzetten van dingen. Dus dat woord rechten in de Statenvertaling, dat is nog helemaal geen verkeerd woord. Rechtvaardigheidsdaden overigens ook niet. Die offers waren natuurlijk voor uitwijzingen naar. En we lezen ook in Hebreeën dat die offers niet werkelijk hielpen. Mensen werden niet werkelijk gereinigd van hun zonde, tenminste niet in hun geweten. Maar die instellingen waren wel gegeven om rechten, om dingen recht te zetten. En dit woord wordt bijvoorbeeld ook vertaald met oordeel of oordelen. Ik meen in Openbaringen, als ik erop klik dan weet ik het wel weer. Want volgens mij in Openbaring 15 vers 4. Daar wordt het in de Statenvertaling vertaald met oordeel. Maar dan weten we ook meteen wat oordeel is. Dat is namelijk het recht zetten van dingen. Zo had dan ook wel het eerste verbond rechten van de dienst of van de godsdienst. En het wereldlijk heiligdom. Nou, wat is het wereldlijk heiligdom? Dat staat er meteen achter, dus dan lees ik gewoon door. Want de tabernakel was toebereid. Dus het wereldlijk heiligdom is, ja, is de tabernakel. Dat je zou kunnen zeggen het aardse. Hè, dat wat hier op aarde gebouwd was, dat inderdaad met handen gemaakt was. En hier fysiek, tenminste niet hier, maar in de woestijn daar fysiek aanwezig was. En door Israël van standplaats naar standplaats werd getild en weer afgebouwd en opgebouwd. Dat wereldlijk heiligdom. Nou, dat wereldlijk heiligdom, die tabernakel, hoorde dus bij het eerste verbond, bij het oude verbond. En die tabernakel was toebereid, geconstrueerd. En daarin was de kandelaar. Nou ja, ik moet er nog bij zeggen, er staat er nog achter, de tabernakel was toebereid, namelijk de eerste, hè? Maar daar hebben we het net over gehad, wat wij het heilige noemen, dus die eerste tent. Die was toebereid en daarin was de kandelaar en de tafel en de toonbroden, welke genaamd wordt het heilige. We gaan nog uitgebreid over, op die attributen in, dat heb ik al beloofd, gezegd. Maar ik wil nu we ze zo langs gaan, en een overzichtje krijgen van de schrijver van Paulus, wil ik ze toch even, wil ik daar kort wat zaken bij aanhalen. Die kandelaar, ja, die stond dus hier. Wordt ook nadrukkelijk gezegd waar die stond. De ingang bevond zich aan de oostzijde. Ja, alle wijsheid komt uit het oosten, dat weten we. Maar oosten is in het Hebreeuws ook een ander woord voor oorsprong. Het zou op zich een bijbelstudie op zich zijn om te kijken wat er allemaal uit het oosten komt in de schrift, want dat is nogal wat. Maar dit is dus de oostzijde en die kandelaar, die stond dus aan de linkerzijde en dat is aan de zuidkant. Nou, in ons taalgebruik is links al, hè, iets links laten liggen of in het Engels ook, hè, left behind. Het spreekt van vernedering. En dat is het zuiden sowieso in de Bijbel. We kennen in ons taalgebruik ook de Noorderkroon. En wat is het ook weer? De
Zuiderkruis.
Zuiderkruis. Het Zuiderkruis. Ja. Nou, het kruis spreekt natuurlijk ook van vernedering. Maar die amandel, die kandelaar, en nu zeg ik eigenlijk al, verklap ik al wat ik wil zeggen, die kandelaar was eigenlijk een gestileerde amandelboom. Het was een, wij zeggen vaak de zevenarmige kandelaar. Volgens mij is dat een term die niet voorkomt in de schrift. Maar die kandelaar had namelijk één stam en zes takken, om het zo te zeggen, of zes armen. Maar in die kandelaar bevonden zich knopjes en bloemen. Hè, zo moest die ook gebouwd worden. Lees je allemaal uitgebreid in Exodus. En ook amandelen. Dus die kandelaar moet in ieder geval een gestileerde amandelboom voorstellen. En de amandelboom is een beeld van nieuw leven. Het schijnt de eerste boom te zijn in het Midden-Oosten die tot bloei komt. En de naam amandel of amandelboom betekent ze ook zoiets als vroeg op of vroeg wakker. Nou, dat spreekt natuurlijk van dat nieuwe leven en van opstanding. Dat hij één stam heeft. Nou, die stam is natuurlijk altijd een beeld van Christus. Hè? En de zes, ja, op de zesde dag werd de mens geschapen. Die zes is een beeld van de mens. Hij is ook de mens, de zoon des mensen. Maar hij verenigt ook hij verenigt ook de mens met God en brengt dat tot volmaaktheid. En één stam plus de zes van de mens is de zeven. En zeven is het getal van de volmaaktheid, van de compleetheid. Dat soort dingen vinden we allemaal terug in die tabernakel en de attributen. Maar een kandelaar verspreidt ook licht. Hè? En licht is een beeld van het woord van God. Die kandelaar die, die brandt op olie, olijfolie, van de beste soort, staat er ook nog bij in de boeken van Mozes. Dus dat is allemaal vol van betekenis, is ook gemaakt uit één stuk en uit één stuk goud. Nou, goud spreekt ook weer van onvergankelijkheid. Ik noem het nu even snel, maar we gaan, als we straks al die attributen, als we daar echt op in gaan zoomen, dan gaan we wel wat dichter daar naar kijken, wat uitgebreider. Maar we zullen toch een beetje moeten wennen ook aan al die typologie en al die details. De tafel van de toonbroden wordt hier genoemd. Wordt hier enigszins losgenoemd, hè? En de tafel en de toonbroden in Hebreeën 9 vers 2. Maar die stonden dus aan de noordkant. Spreekt van de noorderkroon, spreekt dus ook van verhoging, van koningschap. Maar een tafel is al een verhoging. Ik zit hier ook achter een tafel, maar als er geen poten onder stonden, dan kon ik er niet achter zitten, want dan was het geen verhoging. Dus wat daar op die tafel ligt is in ieder geval verhoogd. En wat daar ligt, ik had er ook plaatjes van inderdaad. Van wat dichterbij zeg maar. Ik zei vorige keer al, er zijn talloze plaatjes van die tabernakel te vinden. Ik heb zelf ook nog wat hardcopy plaatjes bij me, gewoon op papier. Maar die tafel met toonbroden, die toonde dus broden. En dat deed hij in twee stapels van zes. Dat is dus 12, dus dat zal ongetwijfeld iets zeggen over Israël. En dat klopt ook. Maar dat het er twee zijn, dat spreekt ook weer van de gemeente. Die bestaat uit twee, uit een dubbel, het eerstgeboorterecht. De gemeente ontvangt een dubbel deel. Het bestaat bijvoorbeeld ook uit Jood en Heiden, dat is ook uit de twee. Ja, natuurlijk is in de eerste plaats dat brood een beeld van de Heer Jezus Christus, want die zei in Johannes 6, zei hij al, ik ben dat brood des levens. En die priesters die mochten daar ook van eten op de Sabbat. Die broden werden elke Sabbat werden ze omgewisseld. Nou, dat zijn allemaal vooruitwijzingen naar in ieder geval naar die grote Sabbat die straks komen gaat. Waarin de Heer inderdaad zijn volk zal voeden met brood, met levend brood namelijk, met zijn woord. En Melchizedek, daar hebben we het vorige keer ook even over gehad. Die bracht natuurlijk ook voort brood en wijn. Ja, ook als uitbeelding van leven. En Melchizedek is in ieder geval een type van de Heer Jezus Christus. Zoals we ook gelezen hebben in de Hebreeënbrief. Die hoge priester is naar de ordening, naar de rangschikking, naar de orde van Melchizedek. Namelijk koning en priester. En hij geeft brood en wijn. Hij geeft ons ook brood. Namelijk dat levende brood, dat woord van hem. In vers 2... Voor de nauwkeurige lezer wordt dit reukofferaltaar overgeslagen in de opsomming. Ik lees even verder, maar ik kom er straks nog wel op terug. Vers 3, achter het tweede voorhangsel was de tabernakel genaamd het Heilige der Heiligen. Nou, dat hebben we net al even gezien. Hebbende een gouden wierookvat. Ik pak even de grondtekst erbij. Hebbende een gouden wierookvat en de ark des verbonds, alom met goud overdekt, in welke was de gouden kruik, daar het manna in was en de staf van Aaron die gebloeid had en de tafelen des verbonds. Nu is het zo dat... heeft iemand de MBG-vertaling? Volgens mij staat hier in de MBG-vertaling dat het Heilige der Heiligen het reukofferaltaar had. En men is daar nogal over gevallen van, ja, hoe kan de schrijver van de Hebreeënbrief, hoe kan die nou gedacht hebben dat dit reukofferaltaar in het Heilige der Heiligen stond? Heeft hij dan de beschrijving niet goed gelezen? Er wordt ook wel gezegd dat dit een van de fouten is in de Bijbel. Maar als je een statenvertaling hebt, dan is het geen enkel probleem, want het reukwerkvat is niet hetzelfde als het reukofferaltaar. Dat is namelijk wat anders. En ik zal u meenemen naar Leviticus 16, want daar wordt gesproken over de dienst waar het hier ook over gaat, de grote verzoendag. Leviticus 16. Ja, in vers 12, daar staat, hij zal ook een wierookvat nemen. Ja, een wierookvat, een reukwerkvat, zoals de Statenvertaling in Hebreeën 9 vers 4 heeft een gouden reukwerkvat. Hij zal ook een wierookvat vol vurige kolen nemen van het altaar, van voor het aangezicht des Heren, en zijn handen vol reukwerk van welriekende specerijen en klein gestoten, en hij zal het binnen de voorhang dragen. En hij zal dat reukwerk op het vuur leggen voor het aangezicht des Heren, opdat de nevel des reukwerks het verzoendeksel, het welk is op de getuigenis, bedekken, en dat hij niet sterven. Ik heb wat plaatjes. Het verzoendeksel is het deksel op de ark van het verbond. En de ark van het verbond is dat ding, dat klinkt wat oneerbiedig, maar zo bedoel ik het niet, is dat ding en dat voorwerp dat in het heilige der heiligen stond. Daar zat een verzoendeksel op met cherubim, lezen we ook over in Hebreeën 9. Maar dat verzoendeksel dat werd met bloed besprengd, hier zien we dat ook door de hoge priester op de grote verzoendag. Dat was namelijk de enige dag dat die hoge priester eenmaal per jaar mocht komen in dat heilige der heiligen. Maar dat reukwerkvat lazen we in Leviticus 16. Dat gouden wierookvat, dat werd genomen vanaf het altaar. Dit is dan het reukofferaltaar in het heilige. He, daar staat ook een vat op, of een vaatje, of een kom, of hoe je dat ook wil noemen. Dat werd van dat vat afgenomen en dat werd dus gedragen op de grote verzoendag in het heilige der heiligen. En dat werd dan hier neergezet. En zoals dat in Leviticus 16 stond, namelijk voor het aangezicht des Heren. Want de Heer zegt in het Oude Testament dat hij hier woont. Tussen de cherubim, op het verzoendeksel. Dus het werd gebracht voor het aangezicht des Heren. Nou, dan weet je meteen waar die Ark van het Verbond onder andere een uitbeelding van is. Het aangezicht des Heren, daar werd het voorgebracht. En die nevel van het reukwerk was de bedoeling dat het zou komen op en over... over dat verzoendeksel. En dan staat erbij het welk is op de getuigenis. En dat hij niet sterft. De getuigenis, dat zijn weer de... Ja, je moet wel een beetje bij de les blijven. De getuigenis, dat zijn de 10 woorden, die stenen tafelen, die zeg maar in die ark van het verbond lagen. Ook dat lezen we in Hebreeën 9, vers 4. In ieder geval in Hebreeën 9. Ik heb het nu niet voor me liggen, dus ik durf niet met zekerheid te zeggen welk vers. Ik ga gewoon terug naar Hebreeën 9. Dus... In vers 4 gaat het niet over het gouden reukofferaltaar. Je kunt je natuurlijk dan afvragen van ja, verkeerde kant op. Je kunt je dan natuurlijk afvragen van ja, maar waarom slaat hij dan dat reukofferaltaar over? En spreekt hij over dat gouden wierookvat, zoals dat in Hebreeën 9 vers 4 genoemd wordt? Nou, omdat het hier gaat over de grote verzoendag in Hebreeën 9, waarop dat gouden wierookvat inderdaad op die dag werd gebracht in het heilige der heiligen. En het reukofferaltaar noemen, ja, zou alleen maar afleiden van die zaak. En deed verder ook geen dienst. Dus daar houd ik het maar op. En dat lijkt mij ook de meest logische conclusie die als je schrift met schrift vergelijkt zou moeten trekken. Ja, We lezen dan, want ik ben nog niet klaar. Ik ga gewoon verder. Hebben een gouden wierookvat, de ark des verbonds, alom met goud overdekt. In welke was de gouden kruik, daar het manna in was, en de staf van Aaron die gebloeid had, en de tafelen des verbonds. Dan ga ik nog iets zeggen, wat je zou denken als je deze schriftplaats leest. Dit is dan de ark van het verbond, die ook. Maar als je dit zo leest, in welke was de gouden kruik, daar het manna in was, en de staf van Aaron die gebloeid had, en de tafelen des verbonds. Je zou zeggen dat die drie attributen hier in die ark lagen. En op zich, als je het Grieks leest, dan in welke? Ja, dan lijkt dat het ook te zeggen. Alleen het Griekse begrip in is wel wat ruimer dan ons begrip in. Wij denken bij in, als we dit lezen al gauw in binnen, het lag binnen in die kist. Maar ik neem u naar een aantal schriftplaatsen, omdat ik geloof, en schriftplaatsen in het Oude Testament, omdat ik geloof, dat alleen die stenen tafelen er werkelijk in lagen. En dat Griekse woord in, wat hier gebruikt wordt in Hebreeën 9, ja, geeft daar genoeg ruimte aan. In, wij zijn in Christus, hè? Wij zijn... geestelijk zijn we in hem, wellicht niet letterlijk. Maar dat Griekse begrip, dat is vrij ruim. Dat duidt een verbondenheid met aan. He, een belezen van die tafelen, dat ze in de ark lagen. In die ark van het verbond. Maar we lezen van de staf van Aaron en die kruik, dat ze ervoor neergelegd werden. En in het Grieks is dat prima uit te drukken met in. He, verbonden met, of één met, of behorend bij. Maar we lezen in het Oude Testament dat ze niet letterlijk inlagen zoals u zoals je zojuist zag op dat plaatje hier. Deuteronomium 10, vers 1 tot vanaf vers 1. Tezelfde tijd zeiden de heren tot mij, tot Mozes, hou u twee stenen tafelen als de eerste en klim tot mij op deze berg, daarna zult gij een kist van hout maken. Dit gaat over, zo heet het boek ook, Deutero, dat betekent de tweede, en Nomium betekent wet. Dit gaat over de tweede wet, namelijk het tweede stel stenen tafelen, want die eerste, dat eerste paar, dat eerste stel, glipte Mozes door de vingers. Om het netjes te zeggen. He, die handen konden de wet niet dragen. Dus toen zei God van, als dat oude verbond niet te dragen was, dan zal ik een nieuwe voor je maken. Dat is natuurlijk allemaal vol betekenis, want daar wijst het natuurlijk op dat God een nieuw verbond zou maken. Klim tot mij op deze berg, daarna zult gij een kist van hout maken. En ik zal op die tafelen schrijven de woorden die geweest zijn op de eerste tafelen die gij gebroken hebt. En gij zult ze leggen in die kist. Alzo maakte ik een kist van sittimhout. Straks als we de volgende keer de beschrijvingen van die tabernakel, van de bouw daarvan gaan lezen, gaan we dit ook nog tegenkomen. Bijna alles in die tabernakel werd gemaakt van hout. En dat werd overtrokken met goud. Of met koper eventueel. Maar het was allemaal gemaakt van dit hout. Sittimhout, of andere vertalingen hebben. Acacia, weet ik hoe je dat zegt. Alzo maakte ik een kist van sittimhout. En hieuw twee stenen tafelen als de eerste. En ik klom op de berg en de tafelen waren in mijn hand. Toen schreef hij op de tafelen naar het eerste schrift de 10 woorden. Die de Heere ten dagen der verzameling op de berg uit het midden des vuurs tot jullie gesproken had. En de Heere gaf ze mij en ik keerde mij en ging af van de berg en legde de tafelen in de kist die ik gemaakt had. En al daar zijn zij, gelijk als de Heere mij geboden heeft. Nou, enzovoort. Hier lees je dus al dat die stenen tafelen in die kist worden gelegd. En als u een statenvertaling heeft, dan ziet u dat boven vers 8 meteen gesproken wordt van de ark des verbonds. Er staat een bovenschrift, de ark des verbonds. Ja, en of het deze kist is die later de Ark des Verbonds werd, dat weet ik niet. Dat staat er niet, maar in ieder geval in type natuurlijk wel. Want ook die kist die later als Ark van het Verbond diende, was een kist van sittimhout. En ook daar werden die stenen tafelen ingelegd. Die Ark, of die kist, is dus een bewaarplaats van het woord van God. Nou, waar zou dat nou een type van zijn? Het is het type van de Heer Jezus Christus die het woord van God in zich droeg. He, het geloof van Jezus Christus, zoals we dat in het Nieuwe Testament vinden. Maar ook in de gemeente, in de Ecclesia, bewaart hij zijn woord. Maar wij zijn één met Christus. 1 Koningen 8... Het is bijna pauze of hem, echt.
Hoeveel moet je dan?
Ik, een paar.
Hoeveel dan?
Een paar. Eén Koningen 8, vanaf vers 8. Daarna schoven zij de handbomen verder uit, dat de hoofden der handbomen gezien werden uit het heiligdom, vooraan de aanspraakplaats, maar buiten niet gezien werden. En zij zijn al daar tot op deze dag. Dat gaat over de handbomen van die Ark van het Verbond. Je moet je voorstellen, die Ark van het Verbond stond in een vrij kleine ruimte. Hè? Het Heilige der Heiligen. En die handbomen die werden uitgeschoven. En we lezen een aantal keer in de schrift dat die handbomen tegen het gordijn aan werden geschoven. Zodat men, als men hier dagelijks dienst deed, zodat men daadwerkelijk kon zien, ja, daar is nog meer. En ook dat is natuurlijk niet zonder betekenis. Want als wij het Oude Testament, het Oude Verbond bestuderen, ja, dan zou je moeten weten, dit is het niet. Er is nog meer. Er is nog meer. En dat is natuurlijk een prachtig type ook van de verborgenheid. Vorige keer hadden we het over voorafschaduwingen. Hè? We zien in het Oude Verbond de schaduw, maar het lichaam, of waar het werkelijk over spreekt, ja, dat zien we in het Oude Verbond niet. We zien alleen de schaduwen. En doordat het licht van het nieuwe erop valt, zien we het daadwerkelijk wel. Maar die handbomen werden dus geschoven tegen dat gordijn aan, zodat daar achter dat gordijn iets verborgen was. Dat wist men. Dat spreekt natuurlijk van de verborgenheid. Daar was iets verborgen. Nou, en dan staat er in vers 9 van 1 Koning 8. Er was niets in de ark dan alleen de twee stenen tafelen die Mozes bij Horeb daarin gelegd had. Als de Heer een verbond maakte met de kinderen Israëls toen zij uit Egypteland uitgetogen waren. Dus er was niets anders in de ark dan die twee stenen tafelen. Nou, nog één schriftplaats en dan gaan we maar pauzeren. Ik had gedacht wel wat verder te komen. Gelukkig. Twee Kronieken 5. Nou, daar staat eigenlijk hetzelfde. Maar ja, bij twee of drie getuigen zou een zaak nu eenmaal vaststaan, dus... Er was niets in de ark dan alleen de twee tafelen die Mozes bij Horeb daarin gedaan had, als de Heere, als Yahweh, een verbond maakte met de kinderen Israëls toen zij uit Egypte uitgetogen waren. Nou, ik geloof dus dat dit plaatje niet correct is, hè, waar zowel die kruik als die staf als die tafel in de ark liggen. Ik kom daar na de pauze ook nog wel verder op terug. Omdat dat ook van die staf en van die kruik wel wat zaken genoemd worden. Maar dat woord van God, die 10 woorden in de ark van het verbond. Ja, ik geloof dat een beeld is van Christus, die het woord van God in zich droeg. Hè, die het vlees geworden woord van God ook was. Hè, maar ook wij als gemeente, wij zijn één met hem. Dus overal waar Christus genoemd wordt, of dat nu in klare taal is of in beeld. Ja, dan mogen wij onszelf... toerekenen. En daarom staat er ook in de schrift, hè, het woord van Christus, dat woord van God, het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Nou, ook over die kruik en die staf valt nog wel wat te zeggen, maar dat doen we na de pauze.